BNR Headlines. De hele dag binnen- en buitenlandse politiek.
In Nederland hebben we geen munitiefabrieken.
De hele dag economie.
5 dagen in de week bezorgen, dat kan niet uit.
De hele dag technologie.
Amerikanen weer op de maan.
Heb je eigenlijk geen tijd, maar wil je toch op de hoogte blijven? BNR Headlines. Het laatste nieuws, maar dan in het kort. Ga naar je podcast-app en abonneer je op BNR Headlines.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
2 weken geleden is de Oekraïnse stad Gerson terugveroverd op de Russen. Dat was een belangrijke overwinning voor de Oekraïners, maar het leven voor de burgers blijft moeilijk. Er staat een zware winter te wachten. De Russen bombarderen allemaal belangrijke voorzieningen, waardoor er voor velen geen stroom of water is. Hoe maakt Oekraïne zich klaar voor de winter? En hoe komt het land de donkere maanden door? Is het einde van de oorlog misschien al in zicht? Daar praten we over met 5 deskundigen en BNR's Big Five van de winter in Oekraïne. En vandaag is Niels van Woensel mijn gast. Hij is voorzitter van de Nederlandse Officierenvereniging. 4000 leden volgens mij, hè?
Klopt, ja.
De grootste algemene vereniging voor officieren. Welkom.
Dankjewel.
Voordat we het gaan hebben over de actuele stand van zaken in Oekraïne, wil ik graag eerst 2 dingen van je weten. Klopt het nou echt, want dat kwam ik tegen, ik las het, klopt het echt dat wij met de huidige stand van de Nederlandse krijgsmacht ons hooguit 2 uur kunnen verdedigen als we worden aangevallen?
Nou, ik heb wel een keer gezegd over 2 dagen. Dat zou ook best 2 uur zijn. Ik denk niemand dat precies weet. Maar het is wel zo dat alleen als je kijkt naar de hoeveelheid munitie die we hebben, de voorraden, dan zijn die op dit moment zo laag dat we het eigenlijk heel kort kunnen volhouden. En dat we waarschijnlijk inderdaad na 2 dagen moeten opgeven.
Komt het omdat die munitie allemaal naar Oekraïne is gegaan of was het al zo?
Nee, dat was al heel lang zo. En er is natuurlijk nu extra geld voor Defensie bijgekomen. En daarmee is ook een groot deel daarvoor is bestemd ook voor het verbeteren van die voorraden. Maar de achterstand die we de afgelopen tientallen jaren opgelopen hebben, die is zo groot. En het is ook nu lastig om munitie en een nieuwe wapensysteem te krijgen natuurlijk. Omdat al de landen doen dat gelijktijdig, het weer op orde brengen voor hun krijgsmacht.
Ja, dus het is gewoon, er is veel vraag en niet per se meer aanbod.
Ja, leeftijden worden daar langer, de prijs gaan omhoog. En we hadden
en
natuurlijk
uit,
al...
Uit alles ongeveer.
Was wel gewoon niet goed. Ja. En dan heb je natuurlijk ook nog het probleem vaak dat je hebt met verschillende systemen, kan je ook verschillende soorten munitie, niet alles kan met elkaar schieten. Mm-hmm. Dus daar is ook nog heel veel winst te halen. En dan is het te lastig om met het wat we nu hebben, om het lang vol te houden. Ja.
Een paar jaar geleden werd er nog een beetje lacherig over gedaan. Tweede Kamer, dan moest er maar pang-pang gezegd worden, een militair op missie.
Ja, ik vond dat toen een beetje een verkeerde opmerking, maar want ik denk dat natuurlijk nooit zo is geweest. Maar het is wel, we hebben heel veel jaren gehad waarin om te oefenen je zo weinig munitie had, dat je eigenlijk, op het moment dat je het voor het echt zou moeten doen, bijvoorbeeld in Afghanistan, dat je gewoon soms slecht voorbereid zou kunnen zijn. En je wilt toch graag dat de militairen zo goed mogelijk voorbereid en hun taak er staan als ze er moeten staan.
Wat zegt dat eigenlijk in jouw ogen? Mag je zeggen het?
Ja, uiteraard, graag zo.
Wat zegt het in jouw ogen dat we ons 2 uur, 2 dagen in ieder geval heel kort zouden kunnen verdedigen?
Ja, kijk, voor mij moeten we niet zo focussen op hoe lang we het volhouden. Want dat is natuurlijk de vraag van wat gaan we doen? En Nederland heeft niet nu direct een dreiging dat we aangevallen worden, dat morgen er een land binnenkomt en zegt van we gaan Nederland innemen. Maar het heeft wel te maken met onze veiligheid als Nederland en ook als in bondgenootschappelijk verband. En onze krijgsmacht is gewoon niet in goede staat en zou eigenlijk dus om een betrouwbare partner te zijn voor die bondgenoten van de NAVO en van de EU, zouden we dus meer moeten investeren in onze krijgsmacht. Dat doen we nu ook. Maar de weg terug is zo lang. En we hebben natuurlijk heel veel opgegeven de afgelopen tientallen jaren. Ik heb bijna mijn hele carrière gezien dat we bezuiniging op bezuiniging maar weer zeiden van het moet toch maar gebeuren. Mm-hmm. En nu zie je dat het dan de weg terug weer een lange weg is.
Ja. We gaan het er straks nog over hebben, over de stand van de krijgsmacht. Tweede vraag die ik je wil stellen is dat naast voorzitter van de Nederlandse Officierenvereniging je nu 25 jaar officier technische dienst bent.
Ja, klopt. Ja.
Krijg je dan eigenlijk in het leger een gouden horloge?
Nee, je krijgt, je krijgt een medaille. Ik heb medaille. In ieder geval de baton van heb ik op. Dus,
gefeliciteerd met die kwart eeuw. Ja. Je zit dus echt in de operatie.
Ik zit niet in de operatie. Kijk, ik ben nu echt van vakbond voorzitter. Ja. En ik werk dus ook eigenlijk uitgeleend door Defensie nu aan de vakbond. En ik ben dus ook fulltime bezig als voorzitter.
Dus daarmee heeft de oorlog in Oekraïne jouw werk niet veranderd?
Nee, het is niet zo dat ik direct betrokken ben bij de operaties of bij de oorlog. En de informatie die ik krijg heb ik ook voornamelijk vanuit openbare bronnen en vanuit collega's bij Defensie. Ik ben eigenlijk een paar jaar niet werkzaam bij Defensie, maar ik ben natuurlijk wel betrokken. En ik heb wel al die jaren bij Defensie ook mijn functies gedraaid, ook operationele functies, ook functies in Den Haag. En nu als vakbondsvoorzitter.
Ja, je volgt alles, hè? Rondom de oorlog in Oekraïne.
Nou, zeker sinds de oorlog begonnen is, dat is natuurlijk voor een militair is dat natuurlijk een heel indrukwekkend, eigenlijk een verschrikkelijke gebeurtenis. Ja. Die ik heel lang ook niet had zien aankomen en ook niet meer verwacht had.
Maar het is ook je vakgebied, dus wil je er alles van weten.
Ja, zeker. Dat is absoluut waar. Ja. Je merkt ook, niet alleen ik, maar alle collega's bij Defensie, die mindset die we in één keer hebben van, je weet weer waarom die krijgsmacht er is. Dat merkt men in Nederland ook meer. Maar dat beseft ook van, en het feit dat die krijgsmacht zo lang is kapot bezuinigd, dat iedereen wil heel graag die krijgsmacht er weer bovenop brengen. Mm-hmm. Er wordt gewoon nu aan alle kanten opstaven bij eenheden keihard aan gewerkt. Zorgen dat de geoefendheid weer op orde wordt gebracht. Mm-hmm. En dat is een lange weg, maar ik merk wel dat er heel veel een hele grote drive is bij heel veel militairen om het te doen. Ja, om het er ook in geloven.
Ik wil even naar Oekraïne kijken, want wat ik me afvroeg, maar ik ben geen officier en ik ben een leek, maar ik zat me af te vragen als de Russen zich terugtrekken. Wat gebeurt bijvoorbeeld uit Gerson? Ze hebben nu een kleiner gebied in handen. Nou ja, we hebben nu het WK voetbal. Als je met veel mannen op een kleiner veld staat, dan is het moeilijk aanvallen.
Ja.
Is dat ook zo in Oekraïne?
Ja, kijk, om te beginnen, ik ben niet ik ben geen defensie-expert zoals soms dat wordt gesteld. Hè, want ik vind het heel fijn dat ik in dit mooie rijtje deze week mocht staan van Big Five. En natuurlijk heb ik heb ook mijn oefening gedraaid op militairen, maar ik krijg ook mijn informatie vanuit Rusland.
Dus tot zover de disclaimer, maar ik vraag het als geïnteresseerde officier.
Het is inderdaad wel zo dat je zag in het begin dat Rusland ervoor koos om op heel veel assen die aanval te doen. Ze dachten eigenlijk van, we gaan heel snel even Oekraïne op de knieën brengen. Dat is natuurlijk een grote misvatting geweest. Dat hebben allerlei oorzaken, kunnen we misschien zo ook nog even over hebben. Nu is het gebied waar het om concentreert natuurlijk in verhouding veel kleiner. Ook Oekraïne heeft ook het initiatief overgenomen in de oorlog. Al sinds de zomer zie je dat heel duidelijk gebeuren. Met de bevrijding van Gerson natuurlijk recent. Mm-hmm. Nu met het invallen van de winter komt er natuurlijk wel een periode in waarin het betrekkelijk nu rustiger lijkt. Zeker nu die periode nog heel erg drassig wordt. Als het misschien zo meteen wat hard, stijf bevroren grond is, dan zouden we weer wat meer kunnen. Maar nu wordt het heel lastig voor grote eenheden om te verplaatsen.
En dan, omdat gewoon de grond te drassig en dan kun je er niet overheen.
Ik heb wel eens oefeningen meegemaakt van een paar duizend militairen. En dat was voor Nederlandse begrippen was dat een hele grote oefening. Maar als je nu over de tienduizenden, honderdduizend militairen die daar ingezet zijn in Oekraïne praat. Ja, dat zijn orders die ik nog nooit van mijn leven heb meegemaakt. En ook bijna niet kan voorstellen. Dan heb ik nog best wel als militair daar nog een beeld bij.
Ja, want je bent bijvoorbeeld in Afghanistan geweest.
Ja, ja.
En daar heb je dan ook wel meegemaakt. Kan ik me voorstellen dat het weer een rol speelt in een oorlog?
Nee, zeker. Kijk, natuurlijk is dat een heel ander gebied met heel andere weersomstandigheden. Waar juist de hitte en de droogte en het stof veel meer van belang zijn. Maar het waren ook een heel andere optreden, een hele andere operaties. Veel kleinschaliger in de zin dat je daar niet met, wat nu gebeurt, dat je met brigades en groter gevechten voert. Mm-hmm. Dat was natuurlijk in Afghanistan niet. Er was ook een hele de tegenstander, hè, de Taliban, was ook het was een asymmetrische oorlog, noemen we dat dan. Dus de tegenstander is in verhouding veel minder technologische wapens. Het lijkt veel kleiner, maar buit dat op een hele goede manier uit. Mm-hmm. En dat kun je eigenlijk ook die twee dingen niet met elkaar vergelijken. Behalve dan dat in beide gevallen oorlog gewoon een hele gewelddadige iets is. Waarvan heel veel slachtoffers vallen en wat je eigenlijk het liefst altijd wil voorkomen.
Ja, ja. Nu heb je het dus over brigades die dan over het drassige terrein in moeten. Hoeveel man zit er eigenlijk in een brigade?
Nou, in zo'n brigade zitten een paar duizend militairen. En het gaat vooral om de voertuigen. En wat vaak onderschat wordt. Mensen zeggen wel eens, de logistiek is misschien nog wel echt een van de belangrijkste pijlers. Natuurlijk het gevecht wat in het front gevoerd wordt, daar wordt altijd focus op gelegd. En uiteindelijk is daar ook het gedeelte van van de operatie waar je de winst mee pakt. Ja. Hè, waar je uiteindelijk een
het wordt wel misschien beslist aan de hand van de logistiek.
Maar die logistiek is natuurlijk ook, en dat zie je ook in deze oorlog, heel bepalend geweest. En je kan je bijna niet voorstellen. Ik heb van de week ook gelezen dat per dag ongeveer 50.000, 60.000 granaten worden weggeschoten. Alleen aan de Oekraïnse kant. Ja, als je dat in containers en met vrachtwagens moet vervoeren, dat is gewoon een kilometers lange file, bij wijze van spreken, die je dus moet doen. Dus om dat gevecht te kunnen voeren, is de logistieke uitdaging echt enorm.
Ja, en daarvoor zijn weersomstandigheden dus heel bepalend.
Daar is zeker weersomstandigheden bepalend.
Want er wordt dan gezegd, het terrein is drassig. Maar ik neem aan dat ook op een slagveld, Oekraïne is een land waar wegen lopen. Daar kun je dan toch overheen rijden?
Ja, dat kan ook. Maar dat is natuurlijk dan ook weer een punt wat je makkelijk kan aangrijpen als tegenstander. Dat je zorgt dat als je dat nou, als je bij wijze van spreken de voorste voertuig van een kolonne...
Is die weggeblokkeerd?
Ja, dan is die weggeblokkeerd. En kijk, wat ik zeg, ik weet niet hoe dat allemaal op het gebied zelf gebeurt.
Nee.
Maar in ieder geval, vanuit mijn ervaring met oefeningen... dan de ruimtijdfactoren die je in zo'n oorlog hebt, die zijn echt heel belangrijk. En het is gewoon om zo'n operatie te kunnen aansturen. Daar is meer dan alleen maar een aantal tanks of artillerie te schieten en vooruit te gaan. Daar komt echt heel veel bij kijken. Het moet ook allemaal goed in elkaar passen. En dat misschien ook wel de zwakte die je ziet bij Rusland. Dat die eenheden gewoon niet zo goed met elkaar samenwerken. En die geïntegreerdheid van die eenheden is minder dan bij de Oekraïners. En de Oekraïners doen het gewoon heel goed.
The Big Five. Art Rooijakkers.
Met vandaag de gast Niels van Woensel, voorzitter van de Nederlandse Officierenvereniging. 25 jaar werkzaam bij Defensie, nu uitgeleend aan de vakbond. Ben je nou uitgeleend eigenlijk, of weet je het?
Ja, het is een soort, we noemen het vrijgestelde militair. Het is ik ben nu als vakbondsvoorzitter heb ik dan iets meer ruimte om me vrij te mogen uitspreken.
Ja, nou, dan laten we dat eens proberen te doen. Bijvoorbeeld over de EU-trainingsmissies. Want de VS en de NAVO die zijn voor Oekraïne op dit moment de grootste leveranciers van wapens en geld, toch? Ja. Kun je wel zeggen. Ja. Dus ook veiligheid. Maar dan zegt de VS, ja, maar Europa, speelt zich af op jullie continent. Jullie moeten meer gaan doen.
Ja.
Wat wil de VS nou dat wij eigenlijk specifiek op ons gaan nemen?
Ja, dat is natuurlijk iets wat je ook al voor de oorlog zag gebeuren. En zeker in de tijd dat Trump president was. En er valt op zich ook wel iets voor te zeggen. Dat Amerika was voor 80% zeg maar als land. Terwijl er veel landen in de NAVO zitten. En dan is Amerika voor 80% degene die dat financiert. En ook nu zie je dat in de oorlog weer. Bijvoorbeeld, er is ongeveer 40 miljard aan steun, aan militaire steun gegeven aan Oekraïne.
Mm-hmm.
28 miljard daarvan komt van de VS. Dus ook daar zie je dat we zo afhankelijk zijn van Amerika. Amerika heeft natuurlijk ook de focus steeds meer richting China. Die heeft nou echt een heel grote competitie met China gaande. En die wil het liefst ook niet wat meer die shift richting China. En zich wat minder om het Europese gebied. En ik denk van ja, laat Europa dat zelf maar doen. Op zich is daar ook wel wat voor te zeggen.
Wat zou Europa moeten doen?
Wat Europa al doet natuurlijk. Europa heeft de laatste tijd al gezegd. En Nederland is daar niet anders in. Van wij moeten meer strategisch autonoom zijn. We moeten zelfstandig kunnen optreden. Die NAVO blijft de hoeksteen van onze veiligheid. We kunnen zonder die militaire kracht van de NAVO. Want de EU kunnen we. Ja, het is, hoe je het stelt of hoe het went of keert. Ja. De EU als militaire macht is nog onvoldoende. Ja. Economisch heb de EU kan natuurlijk heel veel doen. Dat zie je ook in sancties.
Militair zijn we.
Politiek ook. Maar er is geen militair leger of geen Europees leger. En dat is natuurlijk binnen de NAVO. Hebben ze wel met het NAVO. De NAVO-macht, zeg maar, die er is, de NATO Force die we hebben, die kan dat natuurlijk wel. Dus het plan is eigenlijk dat het en-en is. Nederland investeert en in de Europese samenwerking, ook meer op militair vlak. Mm-hmm. Maar die Europese samenwerking op militair vlak wordt ook ingezet in NAVO, omdat heel veel van die landen natuurlijk zowel in NAVO als bij de EU zijn.
Ja.
En dat is op zich ook heel logisch.
Ja, maar dus zegt Amerika, Europa, doe meer. We hebben op dit moment in Europa de grootste trainingsmissie ooit, militair. De EUAM.
Ja.
Klopt, hè? Wat houdt die missie in?
Nou, het grootste is, wat je nu dus ziet, hè, dat de NAVO zegt eigenlijk, we gaan helpen met het trainen van die Oekraïnse militairen.
15.000 Oekraïnse militairen worden getraind, toch? In Polen en Duitsland.
Precies. Ja. En dat gaat dus, dat is al begonnen net. En dat gaat nog veel meer gebeuren. Dat begint misschien op kleinere schaal. Er zijn natuurlijk al Oekraïnse militairen in het Verenigd Koninkrijk getraind. Ook Nederlandse militairen hebben daar aan meegewerkt.
Ja, daar wil ik naartoe, want ik vroeg me dus af, als je dat in je gedachten houdt, dat Amerika zegt, Europa doet meer. En dan is er zo'n grote trainingsmissie. 15.000 Oekraïnse militairen worden getraind in Polen en Duitsland, eerder al in Engeland. Onze Nederlandse bijdrage, 50 tot 100 militairen. Helemaal niks.
Nou, ik weet niet of dat niks is. Kijk, ik weet niet. Ik ken de aantallen niet uit mijn hoofd van de rest van de landen.
Ik kwam er tegen, die getallen.
Het is wel zo dat Nederland geeft wel degelijk significante bijdrage. En of het niks is of niet, ja, ik denk dat je dat vooral aan de minister moet vragen.
Maar als je dan denkt, je hebt aan de ene kant de Amerikanen die zeggen, jullie moeten meer doen, en wat doen wij? 50 tot 100 man.
Ja, het is misschien ook wel weinig. Wat ik wel denk, ik heb die mensen allemaal persoonlijk niet gesproken, maar we hebben wel hele goede feedback gekregen van wat we in de Verenigd Koninkrijk gedaan hebben. Ik geloof ook oprecht dat Nederlandse militairen, en ik ben daar zelf ook een van, dat Nederlandse militairen gewoon in wat we doen, zijn we gewoon heel goed.
Ja, het gaat me niet om de kwaliteit, dat geloof ik zeker. Maar de kwantiteit, als wordt gezegd van over de oceaan, Europa, doe nou eens meer.
Het is ook voldoen
aan die NAVO-normen, dan hebben we 50 tot 100 man. Die we
je moet je ook afvragen hoe dat naar andere landen uitstraalt. Hè, als wij constant maar heel beperkte bijdragen. Voor mij is er recent ook een NAVO-review geweest, een soort NAVO-evaluatie.
Onderaan, hè, Nederland.
Daar zie je ook dat Nederland, dat er best wel veel kritiek is op wat Nederland levert. Nederland gaat nu eindelijk ook die 2% betalen die eigenlijk de NAVO al langer geëist heeft. Mm-hmm. Maar dat we in onze bijdragers, wat we uiteindelijk een capaciteit kunnen leveren.
Hoe werkt het dan op jouw niveau als officier? Want dan kom je buitenlandse collega's tegen. Daar is dit ongetwijfeld een gespreksonderwerp. Moet jij dan de hele tijd zeggen,
collega's tegen, zeker in dit werk. Ik focus me vooral vaak op wat we voor de militairen en de Nederlandse militairen doen.
Vanuit de vakbond. Maar ik bedoel eigenlijk een EU-verband.
Maar ik kan me wel goed voorstellen. Ik ben recent in Brussel geweest. En ik kan me ook wel goed voorstellen dat Nederland is echt een van de rijkste landen van Europa. En dat je dan als een van de rijkste landen militair zo'n beperkte bijdrage kan leveren. Dat is natuurlijk wel schrijnend. En ik kan ook. Ik geloof oprecht dat er te weinig besef is in de politiek. Dat uiteindelijk ook je positie op andere dossiers. Dat het ook wel kan invloed kan hebben.
Op wat voor manier?
Nou, als jij een heel betrouwbare partner bent. En als jij ook altijd, zeg maar, deelneemt en bijdraagt. Dan kun je bijvoorbeeld ook als het om economische zaken gaat. Of als het om andere politieke zaken gaat. Dan het is uiteindelijk ook vaak een mensenkwestie. Mm-hmm. Dan heb je vertrouwen in de persoon waar je mee praat. En de vertegenwoordiger die namens Nederland daar komt.
Ja.
En dan kan het, als je daar op andere dossiers misschien wat minder betrouwbaar bent. Kan het invloed hebben, zeker. Ja.
Dus als je aan de ene kant het rijkste land bent en aan de andere kant de klaploper van de NAVO, dan komt het niet heel lekker over.
Aan de andere kant, ik heb niet een heel duidelijk overzicht wat andere landen bieden. Je ziet de laatste tijd dat Nederland ook op het gebied van het leveren van wapens en ook andere zaken. Bijvoorbeeld gisteren is een bericht gekomen dat we gaan een hospitaal leveren samen met Estland en met Noorwegen, geloof ik. We hebben natuurlijk ook de Panzerhaubitze gestuurd. We hebben ook geld beschikbaar gesteld om direct vanuit de fabriek naar Oekraïne wapens te leveren. Dus er gebeurt heel veel. Mm-hmm. Waar ik me vooral zorgen om maak nog steeds, en dat is nog een lange weg te gaan, is dat we onze eigen krijgsmacht ook gewoon op orde moeten brengen. Dus die leveringen aan Oekraïne zijn hartstikke belangrijk. En zie je nu dat het ook op het slagveld wel zijn effect heeft. Dat we ook een voordeel aan hebben. Mm-hmm. Maar dat we vooral die Nederlandse krijgsmacht moeten we de tijd geven om heel snel op orde te kunnen brengen. En daar moet soms ook anders gekeken worden vanuit de politiek, hoe we daarmee omgaan.
Ja, waar je ook zorgen om maakt vanuit de vakbond, is hoe het met de Nederlandse militairen gaat die indirect betrokken zijn bij die oorlog in Oekraïne. Er worden Oekraïnse militairen getraind door Nederlandse militairen. Dat heeft dan ook weer impact op hen.
Ja.
Wat voor manier?
Nou, ik denk als het gaat om of de militairen het blij zijn, of de militairen graag willen deelnemen aan die missies die we hebben, aan die oefeningen die we doen, dan denk ik dat het antwoord daarop is ja. Je bent militair geworden omdat je iets wil bijdragen aan vrede en veiligheid. En die kans is er nu. En men ziet ook waarom we het doen. Dus ik geloof in de motivatie van de militairen om deel te nemen, die is enorm. Daar maken we ons niet zozeer zorgen om. Wat wel ziet, door die jarenlange bezuinigingen hebben we ook op allerlei zaken, zoals onze arbeidsvoorwaarden en de beloning die we hebben, hebben een enorme achterstand opgelopen. En dan zie je nu dat er eigenlijk.
Is een achterstand eruit dan? Wat moet ik me daarbij voorstellen?
Nou, in financiële achterstand. Dus gewoon het salaris wat je krijgt. Als dat niet concurrerend is. En je bij Defensie kun je bijna alles doen. Hè. Ik werk wel eens 25 jaar bij Defensie. En dan zeggen mensen tegen mij: hoe hou je het in godsnaam 25 jaar uit? Maar ik ben nu vakbondsvoorzitter. Een paar jaar daarvoor was ik op personeelszaken bezig. En daarvoor had ik een logistieke functie. En ik heb ook ondersteuning voor het buitenland gedaan. Dus dan zie je dat je eigenlijk steeds een mini-carrière binnen je carrière maakt. En we wisselen natuurlijk elke 3-4 jaar van functie.
Dus alles is mogelijk binnen alles Defensie, is mogelijk. Wil je met te zeggen.
En dus Defensie heeft eigenlijk van alles in de organisatie. En dan heb je dus ook heel vaak vergelijkbare functies in de burgermaatschappij. En als dan het salaris. Mensen komen graag bij Defensie vanwege avontuur. En we hebben ook, geen probleem wil ik niet zeggen, maar we hebben natuurlijk altijd wel best wel veel mensen die naar Defensie willen komen. Maar komt op een punt, heb je kinderen, een gezin, kosten. Dan is de balans tussen werk en privé wordt anders. En dan gaat dat salaris toch meetellen. En dan zie je toch dat vooral het behouden van die mensen voor langere tijd, dat lastig is.
Want als officier zijnde, stel je zou naar de burgermaatschappij overstappen, zou je dan 2 keer meer kunnen verdienen, 3 keer meer?
Mij valt dat mee. Ik denk zeker als je ziet, degene die wat langer. Ik verdien genoeg, zeg ik altijd. Dus ik ben ik heb geen klagen. Maar ik denk wat het punt is, dat vooral die eerste rangen van je loopbaan, zowel voor onderofficier, voor soldaten, maar ook voor officieren. Mm-hmm. Dat viel altijd tegen. We hebben daar voor de zomer een arbeidsvoorwaardenakkoord, een CAO, afgesloten. Die heeft dat echt wel al flink verbeterd. Dus daar hebben we al heel veel stappen gemaakt. Wat in onze optiek nog beter zou kunnen is bijvoorbeeld als je praat over inzet, dus een toelage. Wat krijg je voor? Dat is nog steeds heel beperkt. Als je vergelijkt wat je in een burgermaatschappij voor je overuren in het weekend krijgt, dan krijgt een militair vaak ik wil niet zeggen enkele euro's, maar we krijgen bijvoorbeeld per dag, moet je denken aan ongeveer een 100 euro bruto die je dan krijgt.
Als je op missie gaat.
Als je op missie gaat.
Bijvoorbeeld op trainingsmissie.
Ja, maar dan moet je dus ook vervolgens daar rekening houden dat je daar wel 10, 12, 14, 16 uur per dag moet werken. Want de militair mag ook gewoon buiten de arbeidstijdenwet worden gesteld. En dan kan dat, dan krijg je daar dus voor een paar euro's, zeg maar, wordt er heel veel van je verlangd. En dat kan soms wel maanden doorgaan of weken. En dat brengt best wel een belasting op de militairen. En dat doen we heel graag, want militairen hebben natuurlijk altijd wel die drive om
iets
goed te doen.
Maar daarom zeg je, ik maak me zorgen over ook de belasting van militairen. Nu dus meer missies zijn en die indirecte betrokkenheid bij Oekraïne.
Ja, en wat wij bijvoorbeeld naar kijken van, als je zo ingezet bent in Oekraïne 6 maanden en je komt terug, dat je niet gelijk vervolgens 2 maanden later weer wordt ingezet voor iets anders. En dat zijn allemaal zaken, hè, zo'n soort uitzendbescherming noemen we dat. Mm-hmm. Ik denk dat het voor de vakbond vooral belangrijk is om te kijken van, wij steunen die krijgsmacht. We maken ons soms wel zorgen over de keuzes die gemaakt worden. En daar uiten we ons ook over. Mm-hmm. Maar voor ons is het ook belangrijk dat we zorgen dat we goed gevulde organisatie hebben. En we hebben bijna 1/4 van alle militaire functies nu zijn niet gevuld.
Nee, 9000 vacatures.
En dat is
zoals je net zei, het is niet zo moeilijk om mensen te vinden.
Nee, maar wel om te behouden.
Dat is het probleem. De instromen ze wel, maar ze vertrekken ook weer.
Ja, en we hebben nu ook wel het probleem. Dus dat zijn allemaal zaken die met elkaar te maken hebben. Je kan wel heel veel meer instroom krijgen, maar je moet wel mensen hebben die ze kunnen opleiden. Ja. Het vak van militair is een heel bijzonder vak. Ik denk dat iedereen dat wel met me eens is. Dus je hebt ook mensen nodig die dat vak je kunnen overbrengen. Als we niet genoeg instructeurs hebben om dat te doen, dan kun je nog zoveel mensen binnenhalen. Maar dan kun je ze niet goed opleiden. En dan heb je vervolgens daar weer problemen.
Het is een duidelijk beeld dat je schetst. Ja. We spreken zo verder.
Ja, graag.
Volgende week maandag is Han ten Broeke te gast trouwens. Een BNR's Big Five van het Europese machtsspel. Gepresenteerd door Diana Matroos, mijn collega. Abonneer je op onze podcast via je favoriete podcastkanaal om geen aflevering te missen. En zometeen praat ik dus verder met Niels van Woensel, voorzitter van de Nederlandse Officierenvereniging, bijvoorbeeld over de invloed van de oorlog op Europa. Blijf luisteren.
Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app.
Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestrooikast.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
Welkom bij het tweede halfuur. Deze week 5 kopstukken over de winter in Oekraïne. Gisteren sprak ik met Ruslandkenner Laura Starink over de Russische mentaliteit. Is terug te luisteren via bnr.nl en de bekende podcastkanalen. Vandaag de gast Niels van Woensel, voorzitter van de Nederlandse Officierenvereniging. En het komende half uur wil ik graag nog 2 onderwerpen sowieso met je bespreken, namelijk hoe onze Nederlandse defensie ervoor staat. We hebben het al over gehad, maar ik wil er toch meer van weten. En de invloed van de oorlog in Oekraïne op de Europese defensie. Als we eens naar dat laatste kijken. Nee, dat gaan we niet doen. Ik heb eerst een kettingvraag voor je. Daar ben ik eigenlijk wel benieuwd naar. Laura Starink was gisteren mijn gast. Zij is Ruslandkenner. En zij had een vraag die mij toch ook al hoog zit. Dus vandaar dat ik daar graag mee wilde beginnen. Hier komt ie.
Hoe kan het toch in godsnaam dat alle militaire experts in Oost en West, zowel het Russische leger als het Oekraïnse leger, totaal verkeerd hebben ingeschat?
Er zit een oordeel in die vraag, je hoort het, hè?
Ja, wat ik net al zei, ik reken mezelf dan niet zo als een defensie-expert. Maar het is inderdaad wel juist dat we de Rusland is door eigenlijk wel iedereen ook als te sterk beoordeeld. Ja. En Oekraïne andersom te zwak. Ik denk dat er een aantal zaken daarvan belang zijn. Om te beginnen zou het zomaar kunnen zijn dat wij als Westen de Russische doctrine meer bestudeerd hebben dan Rusland dat zelf gedaan heeft.
Hoe doe je dat?
Omdat we ons heel erg gefocust hebben wat doctrinair zeg maar. Hoe zo'n doctrine geeft aan hoe het gevecht wordt gevoerd door eenheden. Mm-hmm. En we hebben heel erg op die doctrine gefocust. En dan wordt er gesproken over echelons en over hoe dat gevecht wordt gedaan en over de capaciteiten die Rusland heeft. En nu blijkt achteraf dat Rusland dat gevecht niet zo voert als in die doctrine staat.
Wat doen ze bijvoorbeeld niet wat erin staat?
Nou ja, de precieze details weet ik daar niet allemaal van. Maar wat wel zo is, is dat... En dat zie je bijvoorbeeld ook met de logistieke ondersteuning die ze daarbij doen. Maar ook de manier waarop ze bijvoorbeeld... Ze hebben heel veel capaciteit om bijvoorbeeld elektromagnetische spectrum te bestrijden, zeg maar. Om te voorkomen dat je radioverkeer kan doen. Ja. Dus er is zelf heel weinig gebruik van gemaakt. Dus de vraag is wel een beetje of we ons gefocust hebben op doctrine, terwijl we eigenlijk ook naar andere dingen naar moeten kijken. Een ander punt
hoe
is dat...
Komt het dan, wat zou de verklaring kunnen zijn? Ik weet, je bent geen militair expert in die zin, en je zit ook niet in het Russische leger. Dus die disclaimers zijn er. Maar wat zou de verklaring kunnen zijn voor het feit dat Rusland zich niet aan zijn eigen doctrine houdt?
Nou, en ik weet het niet, maar wat je wel ziet is dat in Rusland natuurlijk met zo'n autoritair systeem en dan zie je bijvoorbeeld ook, en het zijn allemaal symbolische zaken, hè, maar dan zie je zo'n Poetin aan tafel zitten met zijn commandant op heel verre afstand. Mm-hmm. Dat het zomaar kan zijn dat de informatie, zeg maar, vanuit de eenheden, dat die heel slecht naar boven zou komen over de staat van die krijgsmacht.
Ja, daar hebben we het eerder deze week over gehad. Dat er een soort
dus
cultuur
kan je
is.
Wel een doctrine waarin... hebben, zeg maar als je niet de capaciteit hebt en ook niet het leiderschap om dat te kunnen doen. Dan is het leuk op papier, maar in de praktijk werkt het dus niet zo.
Nee.
En dat is denk ik een andere factor die mee zou spelen. Ik heb altijd in de krijgsschool geleerd van... gevechtskracht van een leger bestaat eigenlijk uit drie elementen. Dat is de doctrinaire zaken.
Mm-hmm.
Dat heeft de fysieke component en de mentale component. Nou, die doctrinaire heb ik net al gezegd. Hè. Dan zie je dus in Rusland dat het niet zo optreedt als de doctrine. Dat ze ook hun leger misschien overschat hebben. En dat juist Oekraïne heel erg uitblinkt in inventiviteit. En dat ze ook zorgen dat hun eenheden goed met elkaar samenwerken. Waar die eenheden bij Rusland veel minder goed met elkaar samenwerken. Je ziet aan die fysieke kant dat... Rusland op een aantal dingen, bijvoorbeeld die nieuwe tank van Rusland, die bleek dan in het gevecht het niet goed te doen. Maar dat ook de staat van de eenheden, hoeveel voertuigen het nog doen, hoeveel munities ze hebben, hoeveel ze nog kunnen, hoeveel gevecht ze kunnen nog brengen, dat die informatie daar niet volledig was. Dus dat is die fysieke component. En de mentale component, daar zie je eigenlijk twee compleet verschillende werelden. Je ziet bij Oekraïne een leider die echt bij zijn troepen staat. Die ook met zijn voeten in de klei.
Mm-hmm.
Terwijl Poetin veel afstandelijker is als leider. Je ziet ook dat de motivatie, wat een heel belangrijk onderdeel is. Hè, de wil om te vechten. Dat die bij de Russen veel minder is. Sommigen wisten niet eens dat ze in de oorlog in gingen. Die mobilisatie heeft natuurlijk heel veel ongetrainde, ongemotiveerde militairen in dat slagveld gebracht. Terwijl die Oekraïners echt vechten voor hun eigen land. Die wil om te winnen is bij hun veel groter. En dat zijn allemaal zaken die meespelen. Ik denk als laatste dat we misschien wat te veel gefocust hebben juist op die fysieke component en op die conceptuele component. Maar dat we gewoon het belang van die mentale component, van dat je echt er alles voor doet om te winnen, om die vijand aan te grijpen. En ook om de wil om door te vechten. En ten koste van alles wat je doet, want je vecht voor je eigen bestaansrecht. Ja. Dat we die onderschat hebben.
Ja, ja. En misschien is het ook wel zo dat militaire experts wat dat betreft op voetbaldeskundigen lijken.
Ja,
achteraf is alles
sowieso
uit wel leggen. Ja,
ja. Absoluut. Ja.
Ja, ja, ja. Laten we kijken naar de invloed van de oorlog op Europa. Want de verhoudingen in heel Europa zijn op scherp komen te staan. Om maar een voorbeeld te noemen. We hadden het over voetbal. We zagen de Hongaarse Orbán staan op het WK. Hij had een sjaal om.
Ja.
Er stond een kaart van Hongarije voor 1918 op. Ja. Met delen van Oekraïne erbij.
Ja, ja dat geeft. We zitten gewoon in die zin in een hele andere wereld. En ik zie dat door de oorlog in Oekraïne eigenlijk nog meer versneld raken. Een oorlog tussen waar de grote competitie is tussen wereldmachten. Een oorlog waar in één keer. Of een wereld in één keer waar oorlog ook een gewoon instrument is. Hè, want je hebt dan allerlei instrumenten van macht.
Mm-hmm.
Politiek, economisch, maar ook militair is een van die componenten. En het is weer blijkbaar ook veel logischer om de militaire component ook in te zetten om je macht uit te stralen.
Ja, het is een soort reële optie geworden.
Ja, en je ziet ook dat er daardoor in de wereld zoiets als een voetbalwedstrijd, wat normaal eigenlijk dat als een sportevenement werd gezien, dat het in één keer heel veel een politieke kant heeft van alle deelnemende landen daarin meegenomen.
Mm-hmm.
En dat maakt de wereld, denk ik, een stuk lastiger. om. Het is niet meer zo dat je bent of voor de ene kant of voor de andere kant. Het is veel diffuser. Terwijl we juist heel erg met elkaar verbonden zijn. Ja. Economisch en op allerlei dingen. Zoals afhankelijkheid van grondstoffen. Afhankelijkheid van technologieën.
Maakt het dat ook moeilijker om te voorspellen hoe het gaat lopen?
Dat denk ik zeker, ja.
Wat is eigenlijk makkelijker te voorspellen? Of Oranje morgen gaat winnen of wie de oorlog gaat winnen?
Ik durf me bij allebei niet een voorspelling te doen. Ja. Ik hoop wel dat in beide gevallen dat zowel Oranje wint als Oekraïne. Ja. Maar dat lijkt me natuurlijk logisch. Ja.
Ja. Snap ik, ja. Over Oranje twijfel ik wel, hoor.
Ja, nou, ik ook wel eens. Maar weet je, het is echt zo wat je zegt. Als Oranje één wedstrijd gewonnen hebt, dan zijn we in één keer weer allemaal voor. Ja, en dan is het beste team van de wereld. Ja. En dan één mindere wedstrijd. En alle experts en wij zelf ook als Nederlanders zijn in één keer heel erg in een doeme scenario aan kijken.
Ja. Die toegenomen spanning, die zie je ook in concrete incidenten eigenlijk terug. Hè? Er was bijvoorbeeld een cyberaanval. Ook een manier van oorlogsvoering. Ja. Die op de website van het Europees Parlement werd uitgevoerd. Volgens mij was het een week of twee geleden.
Ja.
Hoort dat eigenlijk bij een oorlog die in Oekraïne dan speelt? En laat dat zien dat wij er op een bepaalde manier dus bij betrokken zijn?
Ja, ik geloof dat wij ons nog veel te weinig realiseren hoe belangrijk het is om veiligheid als echt een van de belangrijkste aspecten in je samenleving te bekijken. Want je geeft recht aan die cyberaanval op de EU. Kijk, Rusland heeft altijd al, ook voor de oorlog, geprobeerd om die samenhang van de EU uit elkaar te halen. En dat ging eigenlijk voor de oorlog ging dat heel goed. Mm-hmm. Juist door de oorlog is de samenwerking tussen EU en tussen de NAVO-landen weer heel veel verbeterd.
Ja.
Dus misschien is dat is absoluut een verkeerde inschatting van Poetin geweest. Maar ik denk dat we ook in Nederland ons moeten beseffen dat veiligheid gewoon iets is wat constant op je radar zou moeten zijn. En we hebben te lang gekeken van hoe met alle beslissingen die we maken, worden we er rijker van? En we moeten meer kijken, worden we er veiliger van? En die laatste vraag hebben we ons te weinig gesteld.
En als we dat concreet maken, hoe doe je dat? Dus niet met de vraag, worden we er rijker van, maar worden we er veiliger van?
Dat is heel lastig. Ik denk, wat bijvoorbeeld heel weinig mensen weten, is op 4 november is er de Nationaal Veiligheidsraad ingericht. Daar is al heel lang om gevraagd. Heel veel landen hebben dat ook. En dat is dat je eigenlijk zegt van, we gaan in Nederland de veiligheid integraal bekijken. Dus niet iedereen zelf. Er is van een week ook in het nieuws geweest dat er op universiteiten allerlei invloeden van buitenaf, Iran, China, Rusland, mm-hmm. via studenten, via gelden die worden, worden geïnvesteerd in die universiteiten. Dat geeft invloed van die landen. Die landen krijgen daar ook informatie van ons over technologie, over andere zaken.
We moeten ons bewust van zijn, wil je maar zeggen.
Ja. Dus ik denk dat onze samenleving moet weerbaarder worden tegen de beïnvloeden van buitenaf. Dus een soort hybride conflict wat daarmee gaande is. En daar moeten we gewoon ons meer bewust van zijn. En ook zorgen dat we daar op allerlei zaken meer weerbaarder ook op zijn. Dat is ook bijvoorbeeld.
Ik probeer het concreet te maken. Want ik snap het punt wat je wil maken. En tegelijkertijd, dan loop je op een universiteit. Er lopen allemaal internationale studenten. Je kan moeilijk iedereen uit één bepaald land nu de hele tijd in de gaten gelopen houden. Of niet in geheimen proberen.
Daar is ons land ook niet voor. Ons land is juist heel open.
Ja, dus hoe doe je dat dan?
Ja, dat is om te beginnen, denk ik, wat ik zei. Hè, dat je dus die Veiligheidsraad is, denk ik, een belangrijke eerste stap. Dat we bewustwording is daar al een heel groot ding, een groot zaak in.
Door het bijvoorbeeld hier te bespreken, alleen al?
Ja, door te spreken. Ik heb ook begrepen dat we deze week daar een campagne over gemaakt. Van de week was het de NCTV. En,
we moeten allemaal een noodpakket in huis hebben.
Nou ja, ook dat zijn zaken. Bijvoorbeeld in Finland. Ik heb tijdens mijn studie aan de Militaire Academie heb ik gekeken naar Finland. Van hoe doen zij dat als land? Hè? En Finland is natuurlijk die dreiging van Rusland veel meer gezien.
Buurland,
maar je ziet dat Finland echt de hele maatschappij is ingericht om die verdediging, om die veiligheid belangrijk te maken. Dus ook het feit dat als er iets gebeurt, en het kan in Nederland zou bij wijze van spreken het uitvallen van stroom, het uitvallen van het internet, waardoor er enorme problemen in Nederland ontstaan, dat mensen wel zelfredzamer zijn.
Ja.
En dan klinkt het zo lullig, hè? Maak een pakketje voor 4 dagen, maar dat pakketje voor 4 dagen, als het een keer echt zou gebeuren, dat betekent wel dat de veiligheidsinstanties, zoals het leger en de politie en de brandweer, zich niet druk hoeven te maken om die burgers, want die redden zichzelf een aantal dagen, mm-hmm. maar zich gelijk kunnen focussen op datgene wat er gebeurt en hoe ze dat het beste kunnen bestrijden.
Vandaar ook die oproep eerder deze week van de NCTV, ook de MIVD volgens mij,
AIVD,
die gezamenlijk zeiden van, zorg nou ook als burger dat je voorbereid bent op bijvoorbeeld het uitvallen van internet. Wat moet er in zo'n pakket zitten, volgens een Nederlandse officier Nils van Moensel?
ik heb natuurlijk een hele militaire uitrusting daarvoor. Dus ik denk dat het. Maar ik moet zelfs eerlijk zeggen.
Wat zou je mij aanraden?
Ik dat las toen, dacht ik ook wel van ja, heb ik ook wel zo. Vroeger hadden we van die knijpkatjes. Ja. En het zat ik me ook om te denken: heb ik wel een zaklamp nu bij bijvoorbeeld mijn stroomkast zitten? Dat als er stroom uitvalt, dat ik in ieder geval met een zaklamp erheen kan.
Dat is het antwoord?
Ik denk, nee, dat heb ik niet. Dat was het antwoord. Dus in die zin moet ik ook de hand in eigen boezem steken.
Een zaklamp bij de familie van Woensel. Ja, Sinterklaas komt eraan. Wat hebben we meer nodig?
Misschien nu het beste, degene die zaklampen verkoopt, die kan heel snel een paar nieuwe voorraad gaan aanmaken.
Dat is een goede investering.
Dit soort dingen, nou ja, niet vanwege mijn uitzending hier alleen, maar ik denk als het steeds meer bekend wordt, dat zullen mensen doen. En je hebt van die preppers, hè, dat is dan mensen die dat al een hele leven doen. Ja. Ja, die worden nu in één keer wat meer serieus genomen. Dus er is veel te veel focus op dit, want ik denk een ander belangrijk punt is bijvoorbeeld. We hebben al heel veel lang problemen dat er informatie via social media, maar ook via alle andere kanalen in ons land komt. En dat ook onze maatschappij uit elkaar trekt. Mm-hmm. Die desinformatie, gewoon het feit dat mensen eerst denken van klopt dit wat ik hier lees op internet of in dit krantje, klopt dat wel? Is dat wat is de bron daarvan? Google even iets verder dan alleen maar wat je ziet. Want je zit natuurlijk in je eigen social media bubbel. Alleen dat zou ook al een aspect zijn. Het zijn zoveel zaken waar jij moet denken. En als jullie allemaal bij elkaar neemt.
Het is wat je zegt ook over dat pakket. Ja. Het klinkt misschien wat lullig, zoals je zelf ook zegt. Maar het heeft dus wel degelijk zin. Ja. Omdat je daarmee eigenlijk het leger en de hulpdiensten ontlast.
Ja, zeker.
Ook Harm Edens vind je in de BNR-app.
Je kunt BNR Duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
Je luistert naar BNR's Big Five van de winter in Oekraïne. Eerder deze week sprak ik bijvoorbeeld met Bob Deen van Instituut Klingendaal over de machtsverhoudingen in Oost-Europa. Is terug te luisteren via bnr.nl en de bekende podcastkanalen. Vandaag de gast Niels van Woensel, voorzitter van de Nederlandse Officierenvereniging. Ik zat nog even te denken waar we het eerder over hadden. Er komt nu, sinds in maart is dat besloten, er komt extra geld naar Defensie toe. We gaan voldoen aan de NAVO-norm. Je schetste ook een beeld van een avontuurlijke werkgever. Het is niet moeilijk om mensen te vinden, want voor het avontuur komen ze wel, maar hou ze maar vast. Maar wanneer kun je nou eigenlijk bedenken met, oké, we hebben genoeg mensen, we hebben genoeg geld. Wanneer gaat al dat geld effect hebben? Wanneer zijn we op orde als Nederlandse krijgsmacht?
Ja, dat zal natuurlijk voor verschillende delen van de krijgsmacht. Want de problemen zijn heel breed. Hè. Het personeelsprobleem is één ding. En het is een groot probleem. En ik denk dat het veel meer is dan alleen maar het behoud. Dus daar kan ik nog wel bij spreken een uur over praten. Maar we hebben ook heel veel problemen dat we de infrastructuur van Defensie, de kazernes, dat die gewoon heel oud zijn, achterstallig onderhoud, dat die niet meer goed functioneren. Dat soort zaken, zeker met de stikstofproblemen die we in Nederland hebben, gaan natuurlijk jaren duren. Dus ook daarvoor pleit ik.
Het kan niet vernieuwd worden.
Sorry?
Het kan niet vernieuwd worden.
Nou ja, het kan niet vernieuwd worden. Nu is het geld er wel, maar of er is in ieder geval een deel van het geld. Maar voordat het allemaal verbouwd is en gedaan is, dan gaan we natuurlijk ook jaren verder. Bestellingen van nieuwe wapensystemen, dan moet je ook rekenen dat er enorme looptijden zijn. Als je ziet hoe lang we erover doen om de duikboten te vervangen, zeg maar.
JSF.
Dan dat is natuurlijk ook een lang project geweest. Eigenlijk moeten we daar ook sneller, en dat beseft de VN zich nu ook te degen, die tijd om nieuwe systemen binnen de krijgsmacht te krijgen, om het oude te vervangen, dat moet gewoon veel sneller.
Maar dus hebben we het over een project, is dat over 3 jaar afgerond? Of 10 jaar afgerond?
5 tot 10 jaar moet je zeker rekenen voordat je weer een krijgsmacht hebt. En dat is het treurige van het eigenlijk ook. We hebben jarenlang geroepen, dit kan niet. Je kan niet nog een keer 1 miljard bezuinigen in 2011. Je kan er niet nog een keer zoveel geld eraf halen. Toch is dat steeds gebeurd. De politiek heeft daarvoor gekozen. En eigenlijk werd een paar jaar geleden al geroepen, ja, die krijgsmacht is niet meer in staat om de opgedragen taken te voldoen. Nou, je zou denken, verschrikkelijk, want we zijn niet meer veilig in Nederland. Maar er was niemand die zich daar heel erg druk om maakte toen. En eigenlijk heeft het pas toen de oorlog ontstond, toen werd pas de verontwaardiging echt zo groot dat men zei, er moet nu wat veranderen. Daarvoor ook wel een beetje, maar nog onvoldoende. Mm-hmm. Zelfs nu met de oorlog kun je je nog afvragen, ja, beseffen we ons wel voldoende dat die krijgsmacht nog zo lang niet in staat is om de opgedragen taken te voldoen.
Ja, dus 5 tot 10 jaar voordat het op orde is.
Ja. Ik wil dus niet zeggen dat we nu niks kunnen doen. Hè, want we doen dan wel.
Voor het achterstallig onderhoud erbij.
Er wordt nu in Roemenië oefening gedraaid. We hebben natuurlijk de mensen in Litouwen, hebben we het aantal mensen daar verhoogd. Er komen allerlei nieuwe projecten binnen bij Defensie. Dus je ziet wel de eerste stappen. Maar voordat je gewoon weer volledig kan zeggen, ja, dit is een krijgsmacht die voor haar taak berekend is, om het zo maar te noemen, dan zijn we echt wel heel veel verder. Ja.
En heel veel is 5 tot 10 jaar.
Ja.
Stel dat we toch dan voor die 15 jaar... stel nu, hè, we hadden een poos geleden die raketten... die neerkwamen net over de grens in Polen.
Ja.
Uiteindelijk bleken dat waarschijnlijk afzwaaiers te zijn. Dus hoefde artikel 5 niet in gang te worden gezet bij de NAVO. Stel nou even dat dat toch het geval was geweest... en dat het bondgenootschap in actie had moeten komen. We hebben 2 Nederlandse landmachtbrigades... die we dan mee laten doen.
Ja, we hebben er 3. De NAVO vraagt een aantal capaciteiten van Nederland. Ja. En kijk, de focus... ik heb van de week ook daar een krantartikel in het NRC over gesproken.
Ja.
De focus is nu heel erg op die 2 brigades. En dat is ook een belangrijk onderdeel van waarvan de NAVO zegt... daar moet echt meer gebeuren.
Ja, wat ik las in die NRC, dat je zei... ze kunnen niet zoveel uitrichten nu.
Ja, nou, ik denk als je die brigades... en hoe goed die militairen ook getraind zijn... maar gewoon het pure gevechtskracht en het aantal wat daarin zit... het aantal bataljons wat in zo'n brigade zit... dat als je dat afzet tegen een volledige tegenstander... Dan kom je daar niet ver mee. Dus, en dat vraagt de NAVO dus ook al langer. En kijk, even los van... er zijn natuurlijk altijd mensen die zeggen... ja, we moeten misschien meer naar de hoogtechnologische dingen. Mm-hmm. En moeten we in Nederland, waar we heel ver vanaf Rusland zitten... moeten we daar niet ons veel meer specialiseren op andere zaken. Maar laten we nou eens beginnen met... NAVO is onze belangrijkste veiligheidsorganisatie op dit moment. We mogen blij zijn dat die NAVO er ook is en er ook toe doet. Want anders hadden we een veel groter probleem gehad. En die NAVO vraagt iets van ons. Die vraagt geld en die vraagt capaciteiten. Dat geld dat gaan we nu wel inderdaad aan voldoen. Maar die capaciteiten nog niet. En daarvan zeggen wij in ieder geval als vakbond... van ja, ook daarvan zou je dus, als je een betrouwbare partner wil zijn... zou je daar moeten voldoen.
Ja, want als we toch naar die brigades kijken... ik las het artikel in NRC inderdaad. Dan las ik in, maar misschien leg ik het niet goed uit als leek... is dat de brigades, die 2 brigades onderling zo verschillen... dat ze elkaar ook niet kunnen afwisselen in een gevecht.
Ja, de vraag is of dat nodig is. Natuurlijk is het zo, we hebben 3 verschillende brigades. We hebben een luchtmobiele brigade die ook een beetje de special forces ondersteunt. We hebben dan een gemotoriseerde brigade en we hebben de gemechaniseerde brigade. En eigenlijk zegt daarna voor die gemechaniseerde brigade, we leasen wel tanks, maar die zijn eigenlijk van Duitsland.
Ja, dus ja, die samenwerken met Duitsland
niet mee.
Ja.
En we hebben de gemotoriseerde brigade en daar zou eigenlijk meer gevechtskracht moeten zitten. Door bijvoorbeeld de 97, dat is het infanterie gevechtsvoertuig wat we hebben. Door daar een extra bataljon bij te hebben. Dus dat zijn allemaal mogelijkheden die je zou kunnen doen. En ja, zonder in de details, want kijk, ik ben niet zin degene die alles moet zeggen van wil. Maar voor mij gaat het om die betrouwbaarheid als partner. En het gaat erom dat er naar vervraagt. We snappen dat het nu nog niet op orde is. Maar laat ons op zijn minst zien dat je daarheen werkt. En ja, er wordt nu een hele duidelijke keuze gemaakt door Defensie. En ja, wij zijn daar toch wat kritisch op. Overigens wil ik wel zeggen dat... die 5 miljard die er nu bijgekomen is, dat er heel veel zaken zijn waar ik zeg van ja, daar zijn we wel heel blij mee. Mm-hmm. Dat er extra geïnvesteerd wordt in de Defensie. Er kwam van de week een bericht bij dat we dan een groot deel van het geld niet kunnen gebruiken. Dat is ook wat ik zei. Het duurt heel lang voordat we dat geld ook aan die projecten kunnen besteden. Voordat we dit op orde hebben, voordat we al het personeel weer terug hebben. Want een deel van het geld vloeit terug. Omdat je niet de mensen hebt en je ze dus ook geen salaris hoeft te betalen.
Nee.
Dat klinkt heel positief vanuit financieel kant. Ja, maar eigenlijk wil je het liefst wel betalen.
Je moet het
de krijgsmacht hebben met voldoende militairen. Ja. Dus er is gewoon nog heel veel te doen. Er gebeuren heel veel goede dingen. Maar ik denk ook dat je kritisch mag zijn over wat er gebeurt. En voor mij zijn wij niet de enige die het zeggen. Er wordt van heel veel kanten wordt dat verteld. En we gaan zien wat daar uit komt de komende tijd.
Volgende week is een politicus gast in dit programma. Bij mijn collega Diana Matroos. Dus Hand ten Broeke.
Ja.
Dan hebben ze het over het Europese machtsspel en BNR's Big Five. Je mag hem een kettingvraag stellen. Wat zou
het
zijn?
Het heel erg gericht naar mijn eigen krijgsmacht. Hoe kunnen we in de toekomst voorkomen dat we weer een krijgsmacht hebben... die niet in staat is om de opgedragen taken uit te voeren?
En wat is het antwoord daarop volgens Niels van Woensel?
Ik denk om te beginnen dat we moeten zorgen dat we nooit meer politieke discussies of politieke spelletjes die gebeuren vanwege verkiezingszaken of iets dergelijks invloed moeten laten hebben op een krijgsmacht. Dat we niet zo meteen een kabinet hebben die zegt van ja, we vinden die krijgsmacht toch niet zo belangrijk. Mm-hmm. Want die krijgsmacht is er voor de veiligheid van onze samenleving. En dat is volgens mij een basisrecht of een plicht die een regering heeft. Dus ik denk ook dat we bijvoorbeeld, wat wij al eerder hebben gezegd, die NAVO-eis van
dat we daar
nu 2%,
voldoen.
Dat we daar altijd aan moeten voldoen. Moet ook in de wet komen dat zo is. Zodat we niet meer bang hoeven te zijn dat in de toekomst... dan kan Defensie namelijk ook er altijd op plannen. En hoeft Defensie ook niet bang te zijn dat het zometeen weer minder wordt.
Er wordt wel schappend gezegd, als je maar groot materieel hebt... zoals trekkers, en je gaat op de snelweg staan... dan krijg je zin vanuit de politiek.
Ja.
Jullie hebben ook best veel groot materieel.
Ja, maar wij hebben als militair natuurlijk... en dat is ook een terechte beslissing, denk ik. Militairen mogen niet staken. Want dan zou het zomaar kunnen zijn... als wij zouden staken op het moment dat je het krijgsmacht nodig hebt. Dus vanuit het principe... er is een bijzondere positie van de militair. En een van die plichten daarin is dat je als militair niet mag staken. Er zitten nog heel veel nadelen aan vaak. Ook heel veel voordelen aan het mooie beroep, hoor. Dus, maar het feit dat je militair bent, is niet dat je vanzelfsprekend alles kan wat de rest van Nederland ook kan. En één ding ervan is dat je dus niet mag staken. Nee, en dus ook minder gewicht hebt als vakbond om iets af te dwingen.
Ja. Ja. Kijk eens bij die andere vakbonden een beetje lacherig naar jou. Ach, die Niels, die mag niet staken.
Nou, dat weet ik niet. Maar ja, het is, we maken onderling wel soms grappen erover. Maar we respecteren elkaar wel gelukkig altijd. Dus dat is fijn.
Dank voor de komst vandaag en de inzichten en de kennis die je met ons wilde delen. Niels van Woensel. Alle afleveringen van BNR's Big Five zijn natuurlijk terug te luisteren. Abonneer je op onze podcast via onze app of het favoriete podcastkanaal. Kan natuurlijk ook, om geen aflevering te missen. Nu op deze zender Kees Dorrestein met BNR Breekt. Fijn weekend alvast.
Ook Harm Edens vind je in de BNR-app.
Je kunt BNR Duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.